Goedemorgen broeders en zusters en geliefde toehoorders, u bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Het thema waar we mee bezig zijn is Christelijke Levenswandel, de vruchten van de Heilige Geest. En voor de Pasen vorige week hebben we de tweede vrucht bestudeerd en dat is blijdschap. En dat is niet zomaar een vrucht, maar dat is een vrucht bewerkt door de Heilige Geest. En we hebben antwoord toen gevonden op de vragen: wat is blijdschap? Wanneer ben je nou blij? Waarom hebben we die blijdschap nodig? Wat is blijdschap van God? Wanneer is God eigenlijk blij? En wat bewerkt die blijdschap? We hebben toen die antwoorden gevonden en ik noem ze nog eens kort op voordat we verder gaan met de volgende vrucht en dat is het thema van vandaag, vrede. A. Wat is blijdschap? Blijdschap is een sterke emotie van tevredenheid en plezier die je lichamelijk en of innerlijk voelt en een aangename stemming bewerkt, waarin men lacht en het leven optimistisch bekijkt. Dat is blijdschap. Wanneer ben je blij? Blijdschap is een gevoelsuiting, een emotie dat mensen in zich hebben en die tot uiting komt en innerlijk dus beleefd wordt in een situatie waarin men plezier beleeft. Deze emotie blijft niet beperkt tot gevoelens, maar komt ook tot uiting in mimiek en gedrag. Als u blij bent, kunt u misschien juichen als u heel blij bent. U lacht, u straalt tevredenheid uit. U bent, ja, blij, vrolijk, optimistisch. En waarom hebben we die blijdschap nodig? Het antwoord op die vraag ligt ook voor de hand. Mensen hebben blijdschap nodig om niet in een toestand van depressiviteit te geraken. God herstelt deze blijdschap na onze bekering als we zijn geest in ons ontvangen, waardoor we dus Gods blijdschap in ons leven ervaren. Dat gaat veel verder nog dan een natuurlijke blijdschap. Dat is een innerlijke blijdschap die we zelfs ervaren in omstandigheden waarin eigenlijk geen reden is om blij te zijn. Maar omdat we de goddelijke blijdschap hebben en weten dat God over ons waakt, God ons leven bestuurt en weet wat goed voor ons is, en wij hebben gezegd bij onze bekering en overgave aan Gods geest, van Heer, kneed mij maar als een potbakker met leem kneed, om vervolgens daar een pot of een bord of een kopje of een schotel of wat dan ook van te maken, doe dat maar met ons. En dat is die omstandigheden waarin we ons bevinden en gaan bevinden, wat we allemaal gaan beleven in ons leven. Dat is een hele weg om vervolgens gekneed te worden, elke keer opnieuw gekneed te worden, verbrijzeld te worden, weer opnieuw gekneed te worden door God, totdat we het eindproduct zijn wat God voor ogen heeft. En dan komen we automatisch ook bij die vraag, wanneer is God dan blij? En met name blij over ons ook. God is blij als wij in Hem geloven, Hem erkennen als onze Schepper, die macht heeft over leven en dood. We hebben gelezen in die uitspraak en lessen van zowel de profeet Zefanja als van Jezus, Gods Zoon zelf, dus van God zelf in hoogst eigen persoon, dat Hij ontzettend blij wordt als een mens verlost van de zonde wordt en deze zich dus bekeert tot God. Oftewel, luistert naar Gods roepstem en Jezus gaat navolgen. En dat is ook het verlossingswerk waar we het vorige week over hebben gehad. Jezus is waarlijk opgestaan. Hij heeft dat lijden en dat sterven heeft hij doorstaan en heeft de dood en de hel overwonnen, heeft die straf overwonnen die God op hem had gelegd voor alle mensen die ze hebben geleefd, die leefden in zijn tijd en die nog gingen leven, zoals ook wij op deze dag, maar ook generaties eventueel na ons, zo God die tijd geeft, van wij verdienen allemaal die straf, omdat we allemaal ongehoorzaam zijn en belast zijn met die erfzonde. Alleen dat al, dat scheidt ons al van God, en dat is al reden genoeg om ons te straffen voor God. Maar Jezus heeft dat werk volbracht, zodat er niet meer jaarlijks een offer gebracht hoeft te worden, dat niet jaarlijks de hoge priester in het heilige, de heilige bij de ark van het verbond, naar binnen mag gaan, om daar God vergeving te smeken voor de zonde van al het volk, van al zijn volken. Nee, dat is allemaal niet meer nodig, want Jezus heeft het aan het kruis volbracht. Daarvoor heeft hij geroepen, voordat hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Amen. Halleluja, prijs de God, prijs de Heere, prijs Jezus en zijn geest. En waarom? Omdat hij die blijdschap in ons bewerkt, omdat dat de redding voor ons heeft bewerkstelligd. En wat bewerkt dan die blijdschap? Als we blijdschap van God hebben ontvangen als vrucht van de Heilige Geest, en die ontvangen we dus na onze bekering en na onze doop door onderdompeling, als we daaruit opklimmen, dan zijn we vervuld met Gods geest. Zo staat het in Gods woord beschreven. En dan begint onze weg. Dan begint onze weg als bekeerd en geheiligd persoon en als nieuw persoon, als nieuwgeboren mens, als het ware, met een nieuw gemoed, met een nieuw hart, dan begint onze levenswandel pas. Een christelijke levenswandel. En dan verlangen we niet meer naar die oude zonde die we eerder deden, maar dan verlangen we er juist naar om te voldoen aan Gods grote gebod dat Jezus aan ons heeft verteld. Om God lief te hebben. Met heel onze ziel, heel ons hart, heel onze kracht, heel onze macht, met alles dus wat we bezitten, met andere woorden. En daarnaast, en dat is gelijk aan dat eerste gebod, onze naaste lief te hebben als onszelf. En wie is onze naaste? Zijn het alleen onze broeders en zusters, die ook die gemoedstoestand hebben, die dat ook willen, die zich daar ook voor inzetten? Nee, dat is elk mens op deze aarde, is onze naaste. Goed en kwaad. Die moeten toch lief hebben. Wil niet zeggen dat we achter hem moeten staan, achter een zondes. Nee, helemaal niet. Daar moeten we tegen strijden, daar moeten we tegen vechten, daar moeten we overwinnen. En als die mensen straf verdienen, verdienen ze straf. Naar de nationale wetgevingen en naar de Bijbelse wetgevingen. Maar, dat is niet aan ons. Als wij in dienst zijn van de overheid, kan het misschien uw taak zijn om dat wel uit te voeren. Als u officier van justitie bent of u bent rechter en u hoort deze preek, dan weet dat u een grote opdracht hebt. Dan weet dat u een grote verantwoordelijkheid hebt af te leggen bij de rechter aller rechters en dat is onze grote God. De schepper van hemel en aarde die u en mij heeft gemaakt. Want hij heeft zijn wet in ons hart geschreven. Hij heeft ons zijn wetten gegeven. En aan zijn wetten moeten we voldoen. Daarna pas aan de wetten die de mensen hebben gesteld als overheid. Dat is de volgorde. En als het een verstandige overheid is, een christelijke overheid, dan hebben ze die wetten geconformeerd aan Gods wetten. En dan kunnen we dat ook allemaal doen. En dan kunnen we God dienen. En dan kunnen we gehoorzaam zijn aan God in al die liefde. En met al die blijdschap in ons. Want we trekken die wapenrusting aan. En we oefenen ermee. En we weten die uiteindelijk ook goed te hanteren met Gods hulp. En dan ervaren we die grote blijdschap in de overwinning. En dan zijn we met Jezus meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat het onze taak is om de zonde te overwinnen. Om tegen de Satan en zijn demonen te strijden. Tegen de mensen die kwaad willen te strijden, om daardoor te overwinnen. In Jezus naam. En Jezus gaat ons vooruit. Want hij is de eersteling die is gedood en opgestaan uit de dood. Hij is de eerste van allen. En daarom is hij de overwinnaar. En kunnen wij met hem overwinnaar zijn. En vandaag gaan we dus verder met die derde vrucht van de Heilige Geest. Dat is de vrede. Zoals we die lezen, die vruchten van de Heilige Geest lezen, in Galaten 5 vers 22, waar staat, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En apostel Paulus, die dit aan de Galatiërs schrijft, die heeft het van tevoren, noemt hij al die verkeerde dingen op, al die zondes in de wereld van de toenertijd. En dat geldt nu nog. Dat is niet veranderd. Er zijn wat andere middelen erbij gekomen. Er zijn wat andere gebruiken bijgekomen. De wereld is, ja, slecht. Nog steeds. Nog steeds zijn er heel veel slechte mensen. Slechte regeringen. Slechte overheden. Slechte mensen. Die alleen maar het verkeerde willen. Helaas. Maar. Ondanks dat we in zo'n duistere wereld leven, waarin het merendeel van de mensen in zonde wil leven, en God vervloekt elke dag opnieuw met krachtwoorden, en zelfs God naam misbruikt daarin, en zelfs het bestaan van God durft te ontkennen, en de allerlei theorieën die heel gemakkelijk te ondermijnen zijn, van en weg te vegen zijn, die wel handhaven, en in hun leven, en in de schoolboeken, en op televisie, en noem maar op, en al hun theoretische geneuzel, zou ik bijna zeggen, ja, met al hun wetenschap, zoals ze dat noemen, weten ze helaas nog niks. Want ze kennen die liefde van God niet, ze kennen die blijdschap van God niet, laat staan de vrede van God. En wat heeft dat voor zin als je dat niet kent? Als je dat ook niet wil erkennen, dat God de God is die alles heeft gemaakt en alles in de hand heeft. Als je het bestaan van het grote wezen, de drie enige God, als je dat bestaan ontkent, hoe hoogmoedig ben je dan? Maar ook hoe dom in je hoofd ben je dan? Want je hangt wetenschappelijke theorieën aan die niet zuiver zijn. Die leugens zijn. En die ook ontmaskerd zijn al als leugens. Door nota bene dezelfde wetenschap. Maar goed, wij gaan ons bezighouden vanochtend met de vragen van deze studie over wat is vrede? En wanneer is er sprake van vrede? En waarom is vrede belangrijk? En wat is die vrede van God? En wanneer ontvangen we dan die vrede van God? En wat werkt die vrede van God uit in ons leven? Oftewel, wat hebben we eraan? We gaan deze vragen stap voor stap bestuderen vanochtend en uitwerken om te leren wat de vrede van God in ons leven betekent. We beginnen bij die eerste vraag, wat is vrede? Als je het woordenboek opzoekt en definities opzoekt, dan komen we uit bij de volgende betekenissen en synoniemen. Vrede is afwezigheid van oorlog, een behagelijke rust en kalmte, einde van oorlog, eendracht. Een toespraak naar vijf brengt rust, is een cryptische omschrijving van vrede. Gewetensrust, geen oorlog, nog een keer. Harmonie, ideale toestand, kalmte, na de oorlog, perchap, peace, pax, peace, pacificatie, rustigheid, rust, shalom, stilte, toestand na een, vul maar in. Ook heb ik de definities opgezocht van vrede, en dan kom ik bij vrede is een van de collectieve rechten in internationaal recht, de normale situatie van de verhoudingen tussen staten, gekenmerkt door afwezigheid van openlijke vijandigheden. Dat is de wereldse omschrijving van vrede. Nog eentje. Vrede is een verhouding tussen staten die wordt gekenmerkt door het ontbreken van grootschalig geweld en door normale betrekkingen zoals handelsverkeer. Soms wordt deze verhouding negatieve vrede genoemd. Positieve vrede zou dan bestaan wanneer er een door staten gemeenschappelijk aanvaarde orde is. Kijk, die gaat een stapje verder. Die vult er wat aan. Dan heb ik nog een. Vrede is de omstandigheid of toestand van geestelijke of lichamelijke harmonie, kalmte of sereniteit, of wederzijdse overeenstemming tussen individuen of groepen. En dan de laatste. Vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame toestand van rust en harmonie, of een negatieve toestand als afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Het woord vrede is een oud-Germaans woord dat samenhangt met vrij en oorspronkelijk rechtstoestand van zekerheid betekende. Die eerste twee definities spreken dus van vrede tussen landen en in landen, terwijl de derde definitie spreekt over vrede die een persoon ervaart. Met name deze definitie is voor deze studie erg belangrijk, maar kan ook niet losgekoppeld worden van de beide voorgaande definities over vrede. Als alle mensen zich namelijk in een toestand van geestelijke en of lichamelijke vrede bevinden, zal er dus nooit sprake kunnen zijn van een conflict tussen groepen en landen. Bij het ontbreken van vrede in de machthebbers van de landen en unies op deze aarde, zal het snel tot conflicten komen en komt daar een toestand van oorlog met alle gevolgen van dien. In die vierde definitie lezen we dus dat vrede heilzaam of genezend werkt, maar ook dat het vrijheid betekende. Nederland is dit jaar 75 jaar, want het is nog 2020 en in 1945 zijn we bevrijd van de bezetting en overheersing van het Duitse toenmalige regime, van de dictator Hitler, en zijn we dus bevrijd vanuit die oorlog. Dat is een kostbaar goed waar we God zeker enorm dankbaar voor moeten zijn. En ik lees vaak al nieuwsbrieven over slaven die worden bevrijd ook uit gedwongen slavernij, op welk gebied dan ook, en daarna weer vrij zijn. Het is dus erg belangrijk, broers en zusters en geliefde toehoorders, dat voor alle mensen dat er vrede op aarde is. Te beginnen met vrede in je eigen hart, in je eigen gemoedstoestand, om je vervolgens vrij te kunnen voelen. Want vrede is vrijheid. Vrijheid van gevoelens, vrijheid van denken, vrijheid van leven. Vrijheid van godsdienst is bijvoorbeeld zo'n recht. En wanneer is er dan sprake van vrede? Een omschrijving van wanneer er sprake is van vrede is bijvoorbeeld: vrede begint bij onszelf door vrede te creëren in ons eigen hart. Door onze gedachten te zuiveren, worden wij eenpuntig en kan het werk doen. Het nieuwe begin kunnen wij alleen mogelijk maken als wij alles, maar dan ook alles wat met het verleden te maken heeft, loslaten. Oeps. Kunnen wij ons verleden loslaten? De mindfulness en NLP, dat gaat daarover. Dat zijn coachingstechnieken, dat zijn psychologische coachingstechnieken, die uit de Oosterse wetenschap komt, met een beetje een culte achtergrond eigenlijk, maar dat geeft een mens, of dat leert eigenlijk de mens, die techniek, hoe je een soort van sereniteit, een soort van vrede in je hoofd kunt creëren. Ik blijf even los ervan of dat blijvend is of niet blijvend is. Dus of dat echt is of dat het eigenlijk maar nep is. Daar blijf ik even los van. Daar ga ik op dit moment niet over in. Maar als wij die vrede creëren in onszelf, dan is dat een tijdelijk iets. Als God dat doet, is dat anders, maar daar komen we dadelijk op uit. Als we namelijk die betekenis van vrede bestuderen, dan zijn mij opgevallen in deze studie de woorden behagelijke rust en kalmte en stilte. Dat wil zeggen, je ervaart een comfortabele rust. Je voelt je daardoor lekker. Eendracht, Dat wil zeggen, eendracht of eenpuntig, zoals ik dat net ook voorlas, is, dat wil zeggen, samen op één lijn zitten. In harmonie je bevinden. Dat is één zijn met elkaar. Maar ook geeft dat gewetensrust. Je creëert of een toestand van een goed of rustig geweten hebben. En die ideale toestand is dat het niet beter kan. En dan het woord shalom, dat is het werkwoord voor shalom. Dat betekent welbevinden of een leven in harmonie met anderen. Shalom betekent ook wel vrede zijn met u. He, dat is een uitspraak. Shalom in de Joodse cultuur, in de Joodse wereld. Dan zeggen ze tegen elkaar shalom. En het werkwoord ervan is shalom. Dus samenvattend is vrede het verkeren in een persoonlijke, perfecte psychische toestand en het ervaren van eenheid met anderen. Zo, ik herhaal het nog eens een keer. Samenvattend is vrede het verkeren in een persoonlijke, perfecte psychische toestand en het ervaren van eenheid met anderen. Waarom is dat dan belangrijk? Waarom is die vrede belangrijk? Als we vrede bestuderen, dan komen we erachter dat het belang van een natuurlijke vrede belangrijk is voor ons welbevinden, met name op persoonlijk en interpersoonlijk, oftewel sociaal vlak. Vrede geeft namelijk weer dat die mens zich in een evenwichtige gemoedstoestand bevindt, waarin deze rust ervaart, en zowel intern als extern rust ervaart in de omgang met andere mensen. De mens ervaart dus geen strijd met zichzelf of met anderen. Bevindt zich niet in een crisissituatie als oorlog, ruzie, is hetzelfde, alleen kleinschaliger, en heeft dus geen verdraaid beeld op de wereld of een verdraaid zelfbeeld. Dit is hoe de wereld dus tegen vrede aankijkt. Vrede lijkt perfect te zijn. Men spreekt dus ook over 50 jaar bevrijding, dus 50 jaar vrede. Of 75 jaar, sorry. Ik vergis me. Ik bedoel, 75 jaar, de afgelopen 75 jaar, heeft Nederland relatief dus in vrede geleefd. Ze hebben wel meegedaan aan vredesmissies. Eigenlijk is dat oorlog voeren om vrede te bewerken. Hè? Met een stukje humanitaire hulpverlening erbij. Maar uiteindelijk hebben die soldaten toch gestreden. In Irak, in het voormalig Joegoslavië. En overal waar die VN-missies naartoe zijn gegaan, waar Nederland ook al mee heeft gedaan. En nog doet. Men praat dan over vrede. En die vrede lijkt dan perfect te zijn. Het is de weg daar naartoe en dan het resultaat is dan die vrede, die natuurlijke vrede. En dan is men super tevreden dat men dat heeft bereikt. En toch is echte vrede in onszelf en daardoor op de aarde alleen maar mogelijk als wij God kennen, erkennen, kennen en gehoorzaam zijn aan zijn woord. Want God is vrede. En alleen God bewerkt de vrede. Maar wat is dan die vrede van God? Want we hebben het nu over de natuurlijke vrede gehad. In onszelf. In onze relatie ten opzichte van onze omgeving. En op nationaal en internationaal niveau. Hebben we in de vogelvlucht behandeld. Maar wat is dan die vrede van God? Geeft die vrede dan een specifieke aanvulling op de natuurlijke vrede? Broeders en zusters, geliefde toehoorders, laten we de Bijbel erbij gaan nemen. En onderzoeken wat vrede van God betekent. In de Bijbel lezen we namelijk heel veel over vrede. Zo zegt God bijvoorbeeld tijdens zijn verbondsluiting tegen Abraham, dat zijn nageslacht een groot volk zal worden, maar onderdrukt gaat worden in slavernij. Maar het vierde geslacht terug zal keren naar het land van Kanaan, waar Abraham woonde. En God zegt dan vervolgens dat Abraham echter in vrede zal overlijden. Dat is toch ook bijzonder, hè? Je hebt uiteindelijk met je 90 jaar of 100 jaar heb je al een kind, heb je eindelijk je eerste kind gekregen, wat God 25 jaar terug beloofde. En dan vervolgens krijg je de voorspelling dat het derde nageslacht van jouw kind in slavernij zal leven. Of beter gezegd, dat ze vrij kort daarna in slavernij terecht zullen komen en het vierde geslacht na jou, dus het derde geslacht na Isaac in dit geval, terug zal keren. Dus bevrijd zal worden uit die slavernij en terug zal keren naar het land Kanaan. Het beloofde land, waar Abraham woonde. En dan zegt God tegen Abraham zelf, maar jij zult in vrede sterven. En dat lezen we in Genesis 15, vers 13 tot 16. Ik lees het u voor uit herziene Statenvertaling. U kunt uw eigen vertaling erbij nemen. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van Amorieten is tot nu toe niet vol. In deze passage merken we dus op dat God voorspelt en doorgeeft dat het volk Israël in Egypte in slavernij gehouden zal worden, maar dat God hen ook zal bevrijden. En we merken in diezelfde zin op dat Abraham zal sterven in volle vrijheid, in vrede. Je spreekt God dus over vrede in de zin van vrijheid. Toen Jacob vluchtte na zijn bedrog aan zijn vader Isaac over het eerstgeboorterecht, kwam hij op een plaats in de woestijn waar hij ging slapen. Hij droomde echter over een ladder van de aarde naar de hemel met engelen die omhoog en omlaag klommen. De Heere gaf toen aan Jacob het verbond dat hij met Abraham gesloten had over een groot nageslacht. En God belooft daar aan Jacob en zijn nageslacht hen te beschermen en hen te zegenen. Toen Jacob wakker werd, noemde hij die plaats dan ook Bethel. En hij legde de belofte af aan God, dat als God hem zou beschermen en hem in vrede zou terugbrengen naar huis, hem als zijn God zou zien. En aan God een tiende deel van alles wat hij bezat zou geven. Kijk, daar begon hij met de tiende. Even terzijde. Genesis 28, vers 10 tot 22 staat dat. Je kunt dat helemaal lezen, ik lees u alleen de laatste drie versen voor. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot de God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. We maken hieruit dus op dat Jacob vrede in de zin van bescherming, zonder ruzie met zijn broer in dit geval, en in vrijheid gebruikt. En in die vrijheid maakt Jacob een gelofte, en wel, om het tiende deel van alles wat hij bezit te geven aan God en God als zijn God te aanvaarden. Velen zien het geven aan God, oftewel aan zijn gemeente, als een verplichting, een last of een gebondenheid. Jacob niet. Hij doet dat hier geheel vrijwillig. Niemand heeft dat tegen hem gezegd. God heeft niet gezegd, ik eis van jou dat ik het tiende deel van jou krijg. Nee. God heeft dat hem niet gevraagd en heeft het hem zeker niet bevolen om te doen. Maar Jacob die doet dat in volledige vrijheid uit dankbaarheid aan God. En dat is een les die we kunnen leren van Jacob. Dus nog voordat God aan Mozes en het volk van God zijn wetten gegeven had. Dus Jacob Die doet dat zonder dat er een wet is, wat hij las, van oeps, ik moet het tiende deel aan God geven. Nee, hij doet dat geheel uit eigen beweging, belooft hij dat aan God. En op meerdere plaatsen in de Bijbel komen we die uitspraak gaat heen in vrede tegen. Wat in onze tijd betekent, ik wens je een goede behouden reis. Of, ik wens je God zegen toe. Ik noem twee voorbeelden, Exodus 4 vers 18. Daar staat dat Jeter zegt tegen zijn schoonzoon Mozes, als hij terugkeert naar Egypte, shalom. Oftewel, ik wens je een goede behouden reis toe. Ik wens je God zegen toe. En in Richter 18 vers 6 staat dan, de Danieten kwamen bij het huis van Micha, waar een jonge man, een leviet was, die een priester werd genoemd door Micha, om Gods raad te vragen. De priester zegt dan tegen hen, ga in vrede. Uw weg waarlangs u zult gaan, is de Heere wel gevallen. Maar de vrede van God is meer dan alleen maar het toewensen van een goede behouden reis, of het wensen van God zegen over iemand. De vrede van God is ook bewaard blijven in het geloof. En ook dat God aan je zijde strijdt. Noem ik ook een voorbeeld. In Richteren 6, daar wordt Gideon opgeroepen om het volk uit de macht van de Midianieten te bevrijden. Hij ziet de engel des Heren, dat staat met de hoofdletter, en dit is ook terecht, want dat is Jezus, oftewel God. En hij zegt in vers 22 dan, en 23-24, toen zag Gideon dat het de engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere, en hij noemde het, de Heere is vrede. Gideon noemt dus God vrede, want hij zegt, de Heere is vrede. Een eigenschap van God is dan ook vrede. En de profeet Jesaja, heel bekend voor ons, die noemt in Jesaja 9 vers 5 Jezus vredevorst. Ik lees u de verzen 5 tot 7 voor. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Jezus Christus is dus ook de vredevorst, die tot in alle eeuwigheid zijn volk zal leiden in vrede. Laten we daarom in Gods woord lezen wat Jezus, die vredevorst, ons leert over vrede. We gaan naar het Nieuwe Testament in Matthäus 10. Lezen we dat Jezus op een gegeven moment zijn 12 discipelen erop uitzond om mensen in Israël, dus niet naar de heidenen, te bevrijden van onreine geesten en te genezen van allerlei ziekten, met de opdracht het evangelie dat het koninkrijk de hemel en de mij is gekomen te prediken. Dat moesten zij doen zonder daarvoor een terugprestatie te verwachten, dus geen vergoeding. Want deze gave van God kregen zij gratis van Jezus, dus God, en moesten ze ook gratis inzetten. En hij zegt dan vervolgens in de verse 12 tot 15, en als je een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Tjoe. Dat is een oordeel wat God meteen uitspreekt, hè, wat Jezus meteen zegt. Dus als die mensen, een voorganger die het woord van God uit wil leggen en die mensen niet ontvangt in vrede en niet willen luisteren, dan is het voor hun dus erger dan de steden Sodom en Gomorra, die zijn omgekeerd tot zwavel in de tijd van Lot. Lees je ook in Genesis. De vrede die wij dus in de naam van Jezus Christus brengen in een huis, is dus een heilzame, genezende vrede, die bevrijdt van onreinheid. Wordt die vrede dus niet geaccepteerd, dan veroordeelt God die mensen die deze vrede weigeren aan te nemen, zwaarder dan dat hij Sodom en Gomorra heeft veroordeeld. Het is dus, broeders en zusters, en met name geliefde toehoorders, een erg serieuze aangelegenheid waar u en ik niet nonchalant mee om mogen gaan. Ik heb nog wat dingen opgezocht van, over het Hebreeuwse woord shalom, dat wil zeggen vrede. En ik ga u dat even door voorlezen. De definitie. Het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom. Het bijbehorende werkwoord is shalom. De betekenis is niet beperkt tot de afwezigheid van strijd, maar het beschrijft een algeheel welbevinden of een leven in harmonie met anderen. De Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, vertaalt het in veruit de meeste gevallen met erene, of een daarmee samenhangend woord. Het Grieks van het Nieuwe Testament heeft het één op één overgenomen, en we moeten dat woord in het Nieuwe Testament daarom ook lezen en begrijpen tegen de Oud-Testamentische achtergrond. En die achtergrond is van, dat ga ik u nu voorlezen, we kennen shalom als vrede. Met modern spraakgebruik beschrijft vrede weinig meer dan de afwezigheid van strijd. Shalom gaat echter veel breder. De basis van shalom is volledigheid. En dat komt erop neer dat je leeft in volledige harmonie met je omgeving. In gezondheid, zonder zorgen over je bestaan, in vrede en veiligheid, niet getroffen door tegenspoed of rampen, van welke aard dan ook. En daarom vraag je bij een ontmoeting altijd eerst naar iemand shalom, zijn welzijn. En wens je hem bij het afscheid opnieuw shalom, dat wil zeggen voorspoed, toe. Wie zich dus onterecht zorgen maakt, stel je gerust met, leef maar in shalom, wees maar gerust, maak je geen zorgen. Zulke shalom is gebaseerd op vertrouwen. En het ergste dat je daarom kan overkomen is dat iemand op wie je vertrouwt zich vijandig tegen je keert op het moment dat je kwetsbaar bent. David klaagt daarover ook in Psalm 41, waar de vriend, tussen aanhalingstekens, in vers 10, letterlijk mijn man van vrede heet. Mogelijk bedoelt hij daar Achitofel mee, die zich verhangt wanneer hij beseft dat hij hiermee feitelijk verraad heeft gepleegd en zijn shalom met God zelf. In elk geval maken alle vier de evangelisten melding van Jezus' verwijzing naar dit vers wanneer hij het verraad aankondigt dat Judas jegens hemzelf zal plegen. Want de straf die ons de shalom aanbrengt, dat begon met het verbreken van die shalom door Judas. En ook Judas verhangt zich wanneer hij beseft dat hij met zijn daad in de eerste plaats zijn shalom met God heeft geschonden. En dat brengt ons dan ook tot de kern. De ultieme shalom is het hervinden van de harmonie met God die verloren ging in de hof van Eden. Vooral Jesaja spreekt daar ook over. Die shalom is gebaseerd op gerechtigheid en zal er niet zijn voor wie zijn eigen weg gaat. De leiders in Jesaja's tijd zochten liever hun eigen oplossingen en zowel Jeremia als Ezekiel verwijzen daarna als ze zeggen, zij trachten de breuk van mijn volk op het licht te genezen door te zeggen vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Jeremia 6 vers 14, Jeremia 8 vers 11 staat dat beschreven. En mijn hand zal zijn tegen de profeten, omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen vrede. Zonder dat er vrede is, staat in Ezekiel 13 vers 9 tot 10. En dit komt dan weer terug in het Nieuwe Testament. De apostelen Paulus en Johannes beginnen hun brieven regelmatig met de groet, Genade en vrede, zei u. Maar dat gaat steeds over die vrede met God, dus de verzoening. En die boodschap van die verlossing heet het evangelie, het goede nieuws, van Jesaja. En Paulus spreekt in dat verband van het evangelie van de vrede. Dat zegt hij in Efeze 6, vers 15. Aan de Korintiërs schrijft hij met het woord van Jesaja dat deze verlossing in geen mensenhart is opgekomen. En in overeenstemming daarmee noemt hij die elders de vrede van God die alle verstand te boven gaat. In Filippenzen 4, vers 7 leest hij dat terug. En God heet bij hem daarom ook regelmatig de God van vrede. Evenals trouwens bij de schrijver aan de Hebreeën, wat waarschijnlijk Paulus is. Maar dat weten we niet zeker. Wanneer Jezus in die bovenzaal zijn discipelen voorbereidt op het komende afscheid, dan zegt hij, ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. In Johannes 14, vers 27. En wat later die avond zegt hij dan, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij mij in mij vrede hebt. Johannes 16, vers 33. Want de echte vrede met God is er alleen in hem. Maar het echt goede nieuws is, dat hij er dan ook is voor ons, de niet-Joden. Genade zij u en shalom. De woorden shalom, vrede en shalom, vrede hebben of bewerken, komen samen circa 350 keer voor in het Oude Testament. Dat wordt op uiteenlopende wijze vertaald. In de Septuaginta vinden we het in veruit de meeste gevallen als eirene of een daarvan afgeleid woord, dus vanuit het Grieks. Deze laatste groep komt in het Nieuwe Testament circa 100 keer voor en wordt dan meestal vertaald met vrede, maar een enkele maal ook met iets als veiligheid. En dan tenslotte shalom in de profetie van Jesaja. Bij Jesaja vinden we shalom voor de weer herstelde band met God. Die ware vrede zal komen wanneer God zijn vredesverbond met hen sluit. Jesaja 54 vers 10. En God roept zijn volk daarom op die vrede te zoeken. De onrechtvaardige, beschreven als de doorns en dissels in zijn wijngaard, zal hij vernietigen. Tenzij zij vrede met hem maken. Jesaja 27 vers 5. Hij zal daartoe zijn vrede voorschrijven. En diens vrede zal eindeloos zijn. Jesaja 9 vers 6 en 7. Die vrede zal de vrucht van gerechtigheid zijn. En de uitwerking van die gerechtigheid is rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Jesaja 32 vers 17. Die shalom moest tot stand komen door het lijden van zijn knecht. De straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. Jesaja 53 vers 5. Maar die shalom zou er dan wel zijn voor alle volken. Vrede, vrede voor hem die verre is, de heidenen. En voor hem die nabij is, de Israëliet. Jesaja 57 vers 19. De apostel Paulus die verwijst dan ook daarna zijn algemene rondschrijven dat wij kennen als de brief aan de Efeziërs. De neiging van Jesaja's tijdgenoten om die veiligheid te zoeken in politieke bondgenootschappen met Egypte en Assyrië, stelt Jesaja hier aan de kaak wanneer hij beschrijft hoe hun herauten en tussen aanhalingstekens vrede boden, schreeuwen en huilen van ellende als Assyriërs het land toch aanvallen. Daartegenover stelt God zijn eigen vredebode, die hij aanduidt als vreugdebode. Hij die het werkelijk goede nieuws, evangelion, van ware vrede brengt. Jesaja 52 vers 7. Maar de goddelozen zullen geen vrede kennen. Zo wordt hun bij herhaling verzekerd. Jesaja 58 vers 22 en Jesaja 57 vers 21. Omdat die de weg van de vrede niet kennen. Jesaja 59 vers 8. Nou, na deze uitleg en die aangehaalde verzen in dit stuk en de verzen die ik ervoor heb gelezen uit Matthäus, vinden we dus ook het antwoord op de vraag, wat is de vrede van God? De vrede van God is de verzoening met God, dus onze bekering, Dus verlost van zonde door vergeving te vragen aan God over onze zonde en het bloed van Jezus Christus aan te nemen tot verlossing van onze ziel. Jezus zelf legt dat ook al uit, zoals we dat lezen in het Evangelie van Johannes 16, vers 29 tot 33. Er staat boven bij mij, in de Herziene Statenvertaling, Jezus als overwinnaar van de wereld. Zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat u iemand uw vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Jezus antwoordde hen, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In Jezus alleen hebben we dus echte vrede. In de wereld alleen verdrukking, ondanks dat er over vrede, antislavernij, antidiscriminatie, over vrijheid en gelijkheid gesproken wordt. De wereld praat over vrede, terwijl zij de vrede niet heeft en ook niet kent. Wanneer ontvangen we dan die vrede van God? In Leviticus 26 geeft God duidelijk antwoord op die vraag. God spreekt zijn belofte van het ontvangen van zijn zegen uit over diegenen die in Gods verordeningen wandelen en Gods geboden in acht nemen en ze houdt. Daarentegen spreekt God ook in dit hoofdstuk de belofte van vloek uit over diegenen die dat niet doen. We lezen Gods belofte heel helder in die versen 2, 3 en vers 6 van Leviticus 26 dus. Mijn sabbaten moet u in acht nemen. En voor mijn heiligdom moet u eerbied hebben. Ik ben de Heere. Als u in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze houdt, en dan vers 6, ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Hier spreekt God over vrede die hij geeft in de zin van zegen, vrijheid en onbezorgdheid als we gehoorzaam zijn aan Gods wetten en verordeningen. De apostel Paulus beschrijft wanneer wij de vrede van God ontvangen in Romeinen 5. Ik lees u de eerste 5 versen voor. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus die vrede van God krijgen we alleen door vastberaden te geloven in Jezus als Christus verlosser. We hebben net een gedeelte gelezen uit Romeinen 5, waar beschreven staat dat we de vrede bij God hebben door Jezus Christus. Maar door ons geloof in Jezus Christus als Gods Zoon en als verlosser van de mensen uit de macht van de zonde, uit de macht van de Satan, krijgen wij genade van God, zodat we kunnen roemen in verdrukkingen, ontwikkelen we daardoor volharding, ondervinding en hoop. En die hoop beschaamt niet, door die ware liefde van God. We zien dus dat het een aaneenschakeling is van eigenschappen van een christen die niet los van elkaar verkregen kunnen worden. Die liefde van God geeft blijdschap in ons hart. En die blijdschap geeft vervolgens echte vrede van God in ons hart en ons gemoed. En wij zijn verlost van zonde, dat geeft vrede. Dat geeft rust in onze ziel. Wij zijn niet meer geketen aan die slavenkettingen van de zonde en aan die slavenkettingen van de Satan. Maar we zijn vrijgekocht van Jezus bloed. Amen, halleluja. En God belooft door de mond van de profeet Jesaja Deze vrede als wij tot hem komen en ons bekeren. In Jesaja 57, vers 14 tot 21, daar staat bij mij boven, troost voor verbrijzelden. Men zal zeggen, verhoog de weg, bereid de weg. Neem elk struikelblok van mijn volk van de weg. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest om levend te maken. De geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Want ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen. En ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zal voor mijn aangezicht bezwijken. De zielen die ik gemaakt heb. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag. Ik sloeg het volk. Ik verborg mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. Ik heb zijn wegen gezien. Ik zal hem genezen. Ik zal hem lijden en vertroosting bieden. Namelijk zijn treurenden. Ik schep de vrucht van de lippen. Vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is. Zegt de Heere. En ik zal hem genezen. Maar de goddeloze zal als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddeloze, zegt mijn God, hebben geen vrede. Samenvattend, de vrede is dus een vrucht van onze lippen, dat wil dus zeggen dat we rein moeten zijn in ons spreken, met onze mond moeten getuigen van het verlossende evangelie van Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat betekent dus, broeders en zusters, dat we mensen op de hoogte moeten stellen van deze blijde boodschap van Jezus' wonderen, van Jezus' lijden en sterven en van Jezus' hemelvaart, dat Hij zijn Heilige Geest heeft gestuurd om ons te leren uit Gods woord, om een heilige levenswandel, een wandel met Christus te wandelen in ons leven hier op aarde. Dat Jezus Christus de Satan heeft overwonnen als de enige in de hemel en op de aarde die dat kon. Als mens uit liefde voor ons. En dat Hij eens terugkomt op de wolken, zoals Hij is opgevaren naar de hemel om zijn volk, zijn bruid, zijn gemeente op te halen. En vervolgens te oordelen over iedereen die Hem heeft verworpen. Broeders en zusters, zorg er daarom voor dat u kunt getuigen dat u een bekeerd mens bent, een verlost mens, dat tussen God en u alles in orde is en dat u van Gods geest vervuld bent geworden. Dan zult u vanzelf vrucht dragen en beijvert u dan ook om deze vruchten te laten groeien tot rijpe vruchten en meer vruchten dragen uit liefde voor de drie enige God. En ondanks uw persoonlijke omstandigheden, toch met volle blijdschap God en uw naaste zult dienen, en dan zult u die vrede van God in uw ziel ervaren. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, dit was de boodschap van vanochtend. En u bent van harte uitgenodigd om volgende week terug te komen, om samen met ons uit Gods woord te leren over die vrucht, de vierde vrucht, geduld. Dat hangt samen met volharden in geloof. Amen. Ik wens u nog een rijke zegen de Sabbat toe. En zo God wil en we leven, dat u volgende week weer een preek kunt beluisteren in het thema de vruchten van de Heilige Geest. Amen.